Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Kunstmatige intelligentie gaat ons leven fundamenteel veranderen. Van gezichtsherkenning tot chatbots. Het Nederlandse bedrijfsleven past de technologie al op allerlei plekken toe. In BNR's Big Five van de kunstmatige intelligentie wil ik deze week onderzoeken hoe we nou de volgende stap kunnen maken en welke grote vraagstukken we ermee zouden kunnen oplossen en hoe het kan dat dat nog onvoldoende gebeurt. En uiteraard, wat zijn de rode vlaggen? En daarom ga ik deze week in gesprek met 5 top-experts. Vandaag is dat de ondernemer in het verhaal. Hervé Huisman. Hij is co-founder en CEO van Startup Gradient, die met kunstmatige intelligentie aan de energietransitie werken. Welkom, Hervé. Voordat ik het met je ga hebben over de duurzame stadsverwarming, want dat is concreet waar jullie met kunstmatige intelligentie aan werken, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Hoeveel impact gaat AI hebben op de energietransitie?
Ja, allereerst leuk om hier te zijn, Diana. Dank voor de uitnodiging. Ik denk dat in de energietransitie de komende 5 tot 10 jaar, misschien nog wel langer, heel veel beslissingen gemaakt moeten worden. Variërend van waar ga ik in investeren tot hoe stel ik mijn systeem in. En dat zijn misschien honderden, duizenden beslissingen. En ik denk dat in elk van die beslissingen AI net een klein beetje dat verschil kan maken.
We hebben het dus echt nodig om die impact te maken.
Ja, zeker. Ja.
Het tweede wat ik van je wil weten, je zet je dagelijks in voor die transitie. Wat is nou jouw drive om dat te doen?
Ik denk echt dat de energietransitie een van de grootste uitdagingen is die we nu hebben. En denk, elk jaar lijkt het gewoon nog urgenter te worden. Ik heb zelf twee dochters. En zeker als je de toekomst van mijn dochters meeneemt, dan gaat er zoveel gebeuren in die periode. Van de stijging van de zeespiegel tot plekken die niet meer bewoonbaar worden. Dus ja, er zit voor mijn gevoel ook gewoon een hele concrete, duidelijke doelstellingen aan om gewoon de komende generatie daar ook in te helpen.
En dat is ook de reden waarom je dit bedrijf bent begonnen. Want je zat vroeger bij McKinsey, heb ik begrepen. Was je ook al met dit aspect bezig? Toen heb je even een uitstapje gemaakt.
Ja, klopt. Ja, bij mijn studieachtergrond is lucht- en ruimtevaarttechniek. En ik vond het eigenlijk te conservatief. De vliegtuigen, nou goed, er gebeurt een heleboel. Maar in de energietransitie zijn zoveel echt radicale veranderingen bezig. Dus ik heb bij McKinsey geprobeerd me heel erg met energie te gaan bezighouden. Maar dat was nog redelijk veel in de klassieke olie- en gashoek. Ja. Toen heb ik een uitstapje gemaakt naar ASML, een bedrijf in Veldhoven. Heel inspirerend, ze groeien heel hard. Ook geleerd hoe het is om een heel snel een team te kunnen bouwen en groeien. En toen Robert Franke langskwam, dat is een van de andere oprichters, met dit idee, dacht ik, dit combineert eigenlijk het bouwen van een bedrijf met die duurzaamheid die ik zo belangrijk vind.
Dus dat je echt zelf het verschil kan maken. Dat
precies.
Is eigenlijk waarom je dit hebt gedaan.
Ja.
En dan volg jij Glasgow natuurlijk ook heel erg goed. Ja. En zitten daar nog dingen bij in Glasgow die ook voor jou wat opleveren in het verhaal waar jij mee bezig bent?
Glasgow is natuurlijk heel erg global. In de zomer had je Fit for 55. Dat is meer de Europees gefocuste variant, om het zo maar te zeggen. Wat heel erg de vraag is, hoe gaat het vertaald worden naar de regelgeving van landen? Ik ben heel blij te zien dat er zoveel extra urgentie komt. En dat het ook in het publieke debat gewoon steeds meer naar voren komt. Maar de vraag is heel erg. Afgelopen weken zijn we in verschillende landen geweest. Andere in Polen, waar ze grote kolencentrales hebben staan. De vraag is heel erg, hoe lang kunnen die kolencentrales aanblijven? Wat gaat de Poolse regering doen? Dat is nog heel erg een open vraag. Maar goed, de urgentie en de
meldpalen. Urgentie helpt, dat is het eerste stapje. Ja. Maar uiteindelijk komt het nu op de concrete. Weet je, het is leuk om allemaal te praten, maar het gaat om de actie.
Precies,
uiteindelijk.
Zeker.
Ja. Ja. Laten we kijken naar jullie bedrijf en de actie die jullie doen. Want het draait rond stadsverwarming in combinatie met kunstmatige intelligentie. Maar ik denk dat we toch nog even een stapje daarvoor moeten zetten.
Ja.
En misschien denken sommige mensen maar een heleboel mensen weten het ook niet. Wat is stadsverwarming?
Ja, allereerst is goed om te realiseren dat warmte, verwarming, is eigenlijk meer dan de helft van het totale energieverbruik op de wereld. We hebben het allemaal over batterijen, elektriciteit, maar hoe we onze huizen en de industrie verwarmen is belangrijker dan bijvoorbeeld elektriciteit en transport bij elkaar.
Ja, luister goed, meer dan de helft dus. Echt
precies.
Veel.
Ja. Ja. Nou, daarbinnen heb je dus verwarming van gebouwen en van de industrie. En in beide heb je eigenlijk vaak verwarmingsnetwerken die daar een rol in spelen. Nou, om even dan de stap te maken naar stadsverwarming. Hier in Amsterdam zijn er heel veel mensen die gewoon eigen boilers hebben. Op ons zolder of in de kelder, ja, waar ze gas verbranden.
Ik heb hem ook.
Precies, ja, ik zelf ook. Maar ook mensen die zijn aangesloten op een soort centrale verwarming in de stad. Dus dat je echt leidingen hebt met water die door de straten lopen. Het is een techniek van ongeveer 100 jaar oud. En ongeveer 10% van de mensen in Europa heeft die techniek. De reden dat het nu extra aandacht krijgt is dat het een kans biedt om ook meer duurzame verwarming te gaan gebruiken. Als je zegt 90% van de mensen heeft dus zo'n gasboilertje hangen of een olieboiler in andere landen.
Ja, net als jij dus. Want ik zou denken, jij hebt het allemaal anders aangepakt.
Ik had niet de keuze. Dat is ook een van de uitdagingen. Dus stadsverwarming is iets wat ze eigenlijk in ieder geval in Europa willen laten groeien. Omdat je bijvoorbeeld ook geothermie of restwarmte van datacenters of straks van waterstofproductie dan kan inzetten om huizen te verwarmen. In Nederland hebben we bijvoorbeeld in de omgeving van Rotterdam, waar ons bedrijf ook zit, enorm veel restwarmte van de petrochemische industrie. Daar zijn we letterlijk de Maas aan het opwarmen al jarenlang. Nou, als je dat in een buis kan stoppen en naar de huizen transporteren, heb je gewoon gratis warmte eigenlijk.
Dus daar ligt een enorme kans. Maar ik hoor je eigenlijk al zeggen, je hebt daar geen vrije keuze. Ik bedoel, ik in mijn huisje in de Jordaan uit 1680 kan het vergeten, toch? Dit verhaal.
Het kan, het wordt moeilijker. Mm-hmm. Het heeft te maken met de temperatuur die nodig is om oude huizen met minder isolatie te verwarmen.
Nou, dat is een uitdaging, kan ik je zeggen. Het giert er overal uit. Maar,
daar wordt het wat moeilijker. Misschien een combinatie nodig van isolatie. Maar je kunt ook hoge temperatuur stadsverwarming hebben. En eigenlijk is ons geloof dat in dichte stedelijke gebieden, zoals de Randstad, dat stadsverwarming gewoon een belangrijke puzzelstuk is. We zeggen niet iedereen overal moet stadsverwarming. Maar als je ziet dat elektriciteitsnetten overbelast raken. Bijvoorbeeld in mijn straat zijn mensen die nemen een warmtepomp. Terwijl 50 meter verder een stadsverwarmingsleiding ligt. Dus dan denk ik, waarom wordt die leiding niet verlengd?
Maar als ik dan kijk naar de markt eventjes heel concreet, dan zie ik naar het percentage Nederlanders dat gebruik maakt van stadsverwarming ongeveer 7-8%.
Ja. Ja.
En ik denk met name sociale huurwoningen, of niet? Dus dan denk ik, dat is wel een... We gaan natuurlijk straks praten wat de kunstmatige intelligentie aspect is, wat jullie hier aan toevoegen. Ja. Maar ik denk, dat is wel een hele kleine markt.
Klopt, ja. Ja, ja, dus je ziet in Duitsland gaat het al wat meer richting 10-15%. In Scandinavië, met name Denemarken, zit je volgens mij richting de 50.
Mm-hmm.
Maar de doelstelling is in Europa, omdat eigenlijk door heel Europa meer richting de 50 te krijgen. Nou, dat gaat een enorme opgave zijn.
Mm-hmm.
Maar op zich voor ons als bedrijf is het niet zozeer belangrijk dat we inderdaad van die 10-50% gaan. Maar vooral dat die netwerken zelf verduurzamen. Mm-hmm. En met die verduurzaming kunnen wij een rol spelen.
Ja, want we gaan straks nog wel even praten wat nou de belemmeringen zijn, waardoor niet goed wordt opgepakt in Nederland. Want er is volgens mij wel een doelstelling. 2035 moet geloof ik de helft van de Nederlandse huishoudens dit alternatief voor energie hebben geïmplementeerd. Maar er is nog wel een hele weg te gaan.
Absoluut.
Maar laten we nu, want daar gaat deze week ook over, kunstmatige intelligentie. Wat is het aspect wat jullie daaraan toe hebben gevoegd met die kunstmatige intelligentie aan die stadsverwarming?
Ja. Nou, wat je ziet, de stadsverwarming die er nu is, is grotendeels gebaseerd op restwarmte van bijvoorbeeld kolencentrales of gascentrales of afvalverbrandingscentrales. En dat is oké, hè? Maar dat is in de toekomst niet houdbaar. Dus waar we naartoe willen is meer duurzame verwarming. Dus dat je de stadsverwarming gaat voeden door bijvoorbeeld warmtepompen, hè? Of restwarmte van datacenters of geothermie. En wat dat doet is dat het maakt die netwerken een stuk complexer. Want restwarmte uit de haven Rotterdam heeft een andere temperatuur. Een warmtepomp is aangesloten bij het elektriciteitsnet en die wil je misschien niet altijd aan- en uitzetten. Misschien zet je een buffer neer die dan tijdelijk de warmte gaat opslaan. Misschien wil je die buffer gebruiken om ook aan de andere kant weer andere netten te ontlasten. Dus je hebt heel veel factoren samen. En eigenlijk is het probleem dat de huidige IT-systemen voor ontwerp en aansturing daar niet mee om kunnen gaan. En wij zien eigenlijk dat om de complexiteit van die energiesystemen aan te kunnen, dat je een model nodig hebt, of een digital twin noemen we dat, die dat systeem inzichtelijk maakt. En je helpt eigenlijk met beslissingen Wat betreft aansturing. Dus ja. dagelijkse keuzes over hoe hoog zet ik de temperatuur. En hoe hoog zet ik de druk. Maar ook met simulatie voor oplossingen naar de toekomst. Welke keuzes maak je?
Ja. En dus kan ik het samenvatten als een soort slimme thermometer voor stadsverwarming.
Klopt, een soort slimme thermostaat. Voor, ja, precies.
Ja. Ja. En wat voor CO2-reductie kan je daar dan, als het gaat over die energietransitie, wat kan je daarmee bereiken?
Ja, er zijn eigenlijk twee richtingen. Eén is dat je door bij bestaande netten dagelijks, door die temperatuur net iets lager te doen, de druk net iets te optimaliseren, kun je procenten besparen. Mm-hmm. En dat is, dat kun je eigenlijk nu gaan doen. Tegelijkertijd zie je dat de grote impact gaat komen als je in staat bent om die kolencentrales snel uit te zetten. En of je dat wel of niet kan doen, hangt af van de business cases en de aantrekkelijkheid van de alternatieven. En dat is eigenlijk waar we vooral de impact zien. Als we in staat zijn om heel slim na te denken over, wat zijn de alternatieven in de toekomst, wat heeft het netwerk echt nodig, en dan niet back of the envelope in Excel, maar echt erin duiken met de data die in het netwerk gemeten wordt.
Je kan echt real-time sturen. En je kan dit, denk ik, ook deze technologie zou je op meer zaken kunnen toepassen, waardoor je nog een verdere verbreding kan krijgen. Ik denk, als je dit bij stadswarmte kan doen, dan kan je dat ook met andere dingen doen.
Ja, je ziet dat het de grootste alternatief wat we ook zien is de optimalisatie van industriële warmtenetten. Dus ik zei net, de helft van de warmte gaat, of de helft van de energie gaat in warmte. De ene gedeelte in gebouwen, de andere in energienetten bij chemische bedrijven bijvoorbeeld.
Ja.
Ook daar kun je dit soort technieken toepassen.
En als je dan over die reductie praat en je kan echt die grote stap maken, hoeveel zou je dan kunnen besparen, denk je? Of is het moeilijk om te zeggen?
Ja, het is heel erg afhankelijk van de situatie. Wat de uitdaging is, denk ik, van AI in de warmtetransitie. Het is een onderdeel van de puzzel. Het is heel erg een enabler. Ik zie meer vormen dat. Dus, ja, even wat tijd nog om dat even toe te lichten. In mijn ogen wordt AI onderschat en overschat.
Hoor ik vaker deze week.
Ja. Ja. Het wordt denk ik overschat als je een soort hype hebt dat mensen zeggen van goh, ik ga AI toepassen over 3 maanden, wat heeft het me opgeleverd? En dat is zeker een vraag die we moeten kunnen beantwoorden. En het antwoord is procenten. Maar goed, er zijn ook andere dingen die je kan doen. Dus is dat nou hetgene wat je wil doen? Maar wat we vaak zien is dat aan de ene kant een soort korte termijn blik is van wat levert het de komende paar maanden op?
Ik wil nu gewoon weten. Ja.
En tegelijkertijd worden de beslissingen gemaakt over honderden miljoenen investering naar de toekomst. Waar dan als je er naar kijkt, redelijk beperkt zicht is op de data. Modellen worden gebruikt die eigenlijk niet accuraat zijn. Grote foutmarges. En dan kun je zomaar 10, 15, 20% daarnaast zitten. Dus wij zien daar vaak een uitdaging.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Hervé Huisman. Hij is co-founder en CEO van startup Gradient. Ik denk dat je al heel mooi dat spanningsveld hebt neergezet. En dan gaan we nu wat verder ontleden wat daar dan ook allemaal achter zit. Hè. Je zegt dat denken in de extreme. Eerder deze week sprak ik met Haroun Sheikh, senior wetenschapper van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ik begrijp ook dat je hebt geluisterd. Ze hebben natuurlijk dat vuistdikke rapport over AI uitgebracht onlangs. En hij zegt, Nederland is eigenlijk niet goed voorbereid op de gevolgen van artificiële intelligentie. Ja. Ben je het met de mens?
Ik denk dat AI is heel breed. Ik denk als je kijkt naar de zorgen. En nogmaals, ik heb zelf twee dochters. Je hebt het over social media, over de beïnvloeding van mensen. Dat is in ieder geval wat bij mij heel erg resoneert als je gewoon het woord AI noemt. Dus de zorgen zitten in mijn ogen grotendeels ook in die hoek. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de energietransitie, zie ik het meer als een kans. Ik zie niet zo snel. Ik zie eigenlijk een stuk minder zorgen. Wat kan er nou misgaan met AI en energietransitie? Ik denk als je het niet genoeg gebruikt.
Mm-hmm. Nou ja, het gaat natuurlijk ook. Kijk, je hebt het over modellen en je hebt het over data. En jullie gebruiken dus daar ook heel veel data. Het gaat over de temperatuur en regent het buiten of niet. Maar het gaat denk ik ook over wat ik als individu misschien doe.
Klopt. Ja.
En wat bedrijven doen. En dan heb je het natuurlijk toch over privacy. En dat merk je ook met die slimme meters in huis. Ja, daar begint ook wel discussie over te komen. Dus het zit denk ik ook wel in jouw aspect.
Ja,
toch?
Heb je helemaal gelijk in.
Ja. Want hoe gaan jullie om met die data?
Ja. Nou, we zien dat eigenlijk alle klanten met wie we samenwerken, die slimme meters hebben, die precies wat je noemt, die hebben een beleid geformuleerd en afspraken over hoe je met die data moet omgaan. Dus dat is heel technisch van, dit is hoe je het moet behandelen. Dit zijn een soort van firewalls die je georganiseerd moet hebben. En eigenlijk zijn we tot nu toe redelijk goed in staat om die data te gebruiken. Ook op een anonieme manier, die binnen die veiligheidsvereisten past.
Oké, maar ik probeer toch even, want dit is interessant. Hè? Want eigenlijk hoor ik van de andere experts ook deze week dat als de dingen fout gaan, dat er geen goede feedbackloop is. Dat één. Hè? Dus kijk, heel vaak spelen er geen kwade bedoelingen. Er is geen kwade opzet in het spel. Maar we hebben ook geleerd dat algoritmes aan de ene kant heel slim zijn, aan de andere kant best wel dom.
Ja.
Dus dat ze ook hele goede begeleiding nodig hebben van mensen. Kan je iets meer vertellen aan de achterkant hoe jullie daar druk over maken? Want dat gaat ook over de toekomst van je kinderen.
Klopt. In de wereld waar wij werken hebben we eigenlijk minder data tot onze beschikking. Maar aan de andere kant hebben we wel inzicht in de fysica van de systemen. Het menselijke aspect zit heel erg in hoe gaan we die fysica en die data combineren tot iets wat werkt. We zijn niet een bedrijf dat zegt, geef onze dataset, dit is een black box en dit is het antwoord. We proberen echt de combinatie te zoeken met wat er in de werkelijkheid gebeurt. Dus daar is heel veel denkkracht voor nodig. En daar zetten we ons team op in.
Ja, maar dit vind ik best boeiend om dan weer een relatie te leggen ook met andere weken die we hier maken. Want we hebben vorige week heb ik een week gemaakt over het coronabeleid. En daar zat Ernst Kuipers die eigenlijk zei, joh, die RIVM-modellen moeten we maar eens aan de kant gaan schuiven. Omdat ze gewoon, de conclusies zijn heel moeilijk te trekken. Omdat die modellen eigenlijk niet worden aangekleed en getoetst aan de werkelijkheid.
Ja.
Is dat precies dan wat jullie dan wel doen met dit systeem?
Ja, ik denk dat het dat wij ons heel goed realiseren dat misschien tegenintuïtief, dat hoe meer AI je inzet, hoe beter ook de mensen in staat moeten zijn om dat te gebruiken. Wij worden heel hard gechallenged door de bedrijven met wie we werken. Die zeggen, jongens, kan dit wel? Kan ik dit netwerk wel aansturen op dit model? En dan uit te leggen wat het wel doet, wat het niet doet, en daar bovenop te zitten, kost heel veel denkkracht. Dus juist, we denken.
En kan
dat
je die denkkracht opsplitsen? Ik bedoel, als het gaat over die RIVM-modellen, dan kreeg ik eigenlijk te horen, dan moet je eigenlijk gedragswetenschappers ook ernaar laten kijken om die data verder te duiden, eigenlijk. Wat erachter zit qua gedrag. Ja. En nou ja, zo heb je nog wat aspecten. Hoe zit dat bij de data? Hoe jullie dat doen qua denkkracht?
Ja, de mensen die we in ons team hebben, dat zijn mensen die verstand hebben van data en AI. Maar ook vaak een technische achtergrond hebben en thermodynamica begrijpen, fysica begrijpen. Die ook kunnen zeggen, wacht even, deze sensor, die zit verkeerd. Dus die meetdata is ergens anders van. Dus die duiding van die data is bij ons ook heel belangrijk. Dus het zijn bij ons geen medici, maar echt techneuten die gewoon begrijpen, klopt dit?
Ja. En dat is dus het allerbelangrijkste. Wil je goed met AI omgaan, dan hoort dit er ook bij. Is dat vaak een zwakke schakel?
Ja, we denken dat in ons geval dat echt het verschil maakt. Ook om dit geaccepteerd te krijgen.
Ja, als je dan doorredeneert, dat we echt die markt gewoon verder willen openbreken en daar kunstmatige intelligentie vanuit de doelstelling, we willen iets doen aan die energietransitie en we kunnen er grote stappen mee maken. Dan kan ik me ook voorstellen dan heb je dus heel veel data rondom dat warmtenet. Nou, dat is cruciaal voor iedereen, want daarmee houden we ons warm. Kunnen we allerlei dingen mee doen. Geopolitiek zou dat misschien ook wel misbruikt kunnen worden. We zien nu allerlei aanvallen, DDoS-aanvallen. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling?
Ja. Het is zeker een belangrijk punt, denk ik. Ik denk dat het heel belangrijk blijft, dat je bij de aansturing van dit soort systemen hele duidelijke lagen bouwt, met mogelijkheden die het systeem heeft. Dus wat ik niet voor me ziet, is dat ons systeem heel autonoom het hele systeem gaat aansturen. En dat als zo'n systeem gehackt zou worden, dat er dan de boel in de soep loopt. Als je de analogie gebruikt van een auto, zie ik het veel meer voor me dat je begint bijvoorbeeld met een, niet met een autopilot, maar met een cruise control. Dat wil zeggen, we gaan puur de snelheid een beetje bepalen, maar er zit een bestuurder bij en als hij het niet vertrouwt en hij wacht, de auto remt niet goed af, dan zet hij hem uit.
Ja.
Dus je begint stapsgewijs met het opbouwen van zo'n autopilot. He, op een manier die past binnen he, wat je acceptabel vindt, he, ook op het gebied van veiligheid. Wat er niet zal gebeuren is dat er opeens een digital twin systeem van ons wordt geïmplementeerd en zegt tegen de operators, jongens, de boel wordt overgenomen, ga maar naar huis. He, of take a seat back. He. Het is heel stapsgewijs. En daar is het heel, moet het heel erg in de pas lopen met he, hoe veilig is dit? He, ja, wat is het risico?
Dus jullie hebben nagedacht over die machtsbalans eigenlijk.
Ja, nou, ik moet zeggen dat we maken natuurlijk gebruik van grote cloud-oplossingen, hè, zoals Amazon. Hè, en dat is een groot deel waar onze systemen op draaien. En die partijen die zijn natuurlijk continu bezig met veiligheid. En ja, dat is eigenlijk waar we voor een groot deel van afhankelijk zijn. Dat ja, wil niet zeggen dat
oh ja, maar
ons...
die afhankelijkheid is dan toch weer interessant. Laten we ja, daar dan ja, zo meteen over verder praten. Want je kan zelf heel veel dingen goed regelen. Maar wat doen de andere partijen? Ja. Mijn gast vandaag is start-up ondernemer Hervé Huisman, die met kunstmatige intelligentie werkt om de energietransitie te versnellen. Blijf luisteren.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
Scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de kunstmatige intelligentie. Eerder deze week sprak ik met Haroun Sheikh. Hij is senior wetenschapper van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En hij hoopt op wat meer urgentiegevoel bij de overheid. En ook op meer kennis in de boardroom. Omdat AI niet zonder gevaar is, maar ook wel weer kansen biedt. Ons gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Hervé Huisman. Hij is co-founder en CEO van Startup Gradient, die met kunstmatige intelligentie stadsverwarming duurzamer maken en zo aan de energietransitie werken. En het is natuurlijk ook heel erg belangrijk om ook met de ondernemer in het verhaal te praten. Want het is leuk met al die hoogleraren, maar uiteindelijk ben jij die ondernemer die echt met die transitie werkt. En jullie bedrijf groeit snel. Ook ja, een mega-investering hebben jullie gehad onlangs om echt verdere stappen te maken. Het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Wat nou dan toch de obstakels zijn die je tegenkomt om dit groot te maken en het financiële plaatje. Ja. En ik wil beginnen met die obstakels, want daar waren we eigenlijk net al een beetje over aan het praten. Ja. En maar eigenlijk op het punt gekomen dat je zei van, ja, wat wij met die data doen, dat zit eigenlijk wel goed, maar we zijn wel afhankelijk van andere partijen waar we mee samenwerken. En daar zit natuurlijk toch ook wel een kwetsbaar punt. Ook als ik refereer aan het gesprek wat ik gisteren met Carla van der Weijer had. Als Google opeens ons verkeersmanagement overneemt, ja, dan hebben we echt wel een probleem. En als ze straks die warmtenetten overnemen en de kachel uitzetten, dan kunnen we een probleem hebben. Hoe ga je met dat spanningsveld om?
Ja, de veiligheid is inderdaad enorm belangrijk. Je hebt het inderdaad over energiesystemen die, in Nederland valt er nog wel mee qua temperatuur, maar we werken ook in Scandinavië. En daar is het echt een probleem als opeens een ziekenhuis geen verwarming heeft. Dus beveiliging is enorm belangrijk. We zijn inderdaad voor een groot deel afhankelijk van de beveiliging die bijvoorbeeld een Amazon heeft georganiseerd in hun cloud-oplossing. Hoe wij ermee omgaan is, wij zijn niet de partij die Amazon veiliger gaat maken. Maar wat we wel kunnen doen is elke dag inschatten, hoe veilig is Amazon eigenlijk? Hoe comfortabel zijn we ermee? En wat betekent dat voor de rol en de autonomie van ons systeem in zo'n warmtenet? Nou, op dit moment zijn er nog allerlei zorgen. En dat houdt in dat we nog niet ons systeem als een volledige autopilot het netwerk laten aansturen. Maar heel gericht zeggen, dit is de bandbreedte waarbinnen die werkt. Er zijn andere systemen die zeggen van, als dit systeem binnen deze bandbreedte blijft, dan is het oké. Er zit een operator naast die uiteindelijk ook verantwoordelijk is. En zo zeggen we, goh, binnen dat stuk speelveld kun je optimaliseren en daar beginnen we mee. Maar als er ook maar iets van een zorg of afwijking is, drukt de operator op de overrule-knop. En dan schiet het systeem weer terug naar zijn default oplossing.
Dus dit is eigenlijk die menselijke maat waar ook over gesproken wordt bij de toeslagenaffaire, waar het natuurlijk helemaal mis is gegaan met algoritmes, omdat niemand meer op dat systeem kon sturen.
Ja, we denken dat verantwoordelijkheid en eigenaarschap heel belangrijk is. Ik vind altijd de elektrische of de zelfrijdende auto's daar een goed voorbeeld van. Als je een aanrijding krijgt met een autopilot in je Tesla, Nou, dan is de bestuurder verantwoordelijk. He, misschien dat het Amerika nog wat rechtszaken nog een beetje een andere richting op kunnen sturen. Maar het is heel duidelijk, als je een auto rijdt, ben je als bestuurder verantwoordelijk. En ik denk dat we nog heel erg in die fase zitten. En voorlopig blijven zitten. En dat wil niet zeggen dat je wel hulpmiddelen kan hebben. He, en dat je dingen efficiënter kan. He, maar het is heel belangrijk dat die operator niet het idee heeft dat het systeem de baas is. Want hij is de baas.
En daar kom je misschien ook wel weer bij het punt wat je al even heel kort aanstipte. Dat men toch ook een beetje met de AI wil heel snel resultaten. Dus het is een soort wondermiddel. En je wil dan ook echt het gemak en het comfort. Merk je dit ook, want jullie leveren aan individuen, maar ook aan bedrijven en aan de industrie. Ja. Merk je daar niet alleen in Nederland, maar dus ook partijen in het buitenland. Misschien nog wel meer in het buitenland, denk
Klopt.
Ik.
Klopt.
Merk je dat daar ook nog een gap zit? Een kennis-AI-gap?
Dus dit is denk ik onze grootste hurdle die we nu zien. Is het begrip en de perceptie van wat is nou de rol van AI? En wat ik net zei, is het woord aan de ene kant onderschat en aan de andere kant overschat. Overschat is als je zegt, wat is de korte termijn resultaat? Maar onderschat is dus heel erg. We praten met CEO's bijvoorbeeld in Wenen, in Helsinki. En die gaan hun netwerk dan veranderen. Die gaan honderden miljoenen investeren. En hoe je die investeringen doet, hoe succesvol die zijn, gaat enorm bepalend zijn voor de toekomst van het netwerk. Hoe duurzaam het is en hoe succesvol het is. En in die beslissingen kun je gewoon het verschil maken door goed gebruik te maken van data, van die modellen, van die digital twin. Maar wat we vaak zien is dat je in een soort pilot situatie zit. Met een afdeling die zegt, in het kleine netwerk, laten we eens wat proberen. En dan zegt ze, laten we niet naar het grote netwerk kijken, want daar zijn te grote problemen. Maar wat krijg je dan? Die pilot is succesvol. Maar dan zegt iemand, wat heeft het opgeleverd? Dat was een soort geïsoleerd ideaal systeempje. Dat grote probleem, daar zijn andere mensen mee bezig. En daar wordt dan een beslissing gemaakt zonder data. Dus die koppeling die mist heel erg. Wij zeggen altijd tegen onze klanten, what's your problem? En echt sturen naar wat zijn nou echt de grote vraagstukken. Bijvoorbeeld in Helsinki gaan ze de kolencentrales uitzetten. En ze hebben geen idee wat het gaat doen met de stroming in het netwerk. Dus ze hebben enorme risico's om daar fouten te maken. Dat mensen geen warmte hebben, et cetera. En dat is waar we denken dat je AI en data moet inzetten. En dat maakt het lastiger voor ons. Maar het voordeel is wel dat if we fix it, dan hoeven we niet meer te praten over impact en business case.
En dan moet je dus eigenlijk ook misschien wel een angst overbruggen bij die andere partij, bij dat bedrijfsleven. Ja. En ik denk dat dit, als ik naar de hele week luister, dat dit breder speelt. En niet alleen bij de warmtenetten, maar elk bedrijf wat met kunstmatige intelligentie aan de slag gaat.
Ja. Ik denk dat het echt een marathon is. In de zin van, je moet zeggen, ik geloof dat AI voor mijn bedrijf in de komende 5 jaar belangrijk is. Dus ik ga gewoon steady hierin investeren. En misschien heb ik volgend jaar impact. Maar misschien is over 3 jaar een enorme impact in game changer. Die ik niet heb zien aankomen. En ik heb er vertrouwen in. En daarom ga ik niet elke maand zeggen, korte termijn denken. Maar het als een marathon aanpakken. Ik denk dat dat eigenlijk de juiste manier is.
Ja, dus je moet de lange termijn voor ogen houden. En dat je gewoon aan de slag moet blijven gaan, maar wel op de grote uitdagingen. Maar dat vereist natuurlijk ook wel. En dan kom ik ook een beetje bij Haroun Sheikh, die toch niet echt onder de indruk was van het kennisniveau wat we met z'n allen hebben. Wat zou je oproep zijn aan het bedrijfsleven? Gewoon in de breedte als het gaat over AI?
Ik denk het goed op waarde schatten. Ik denk dat technisch gezien er al een heleboel mogelijk is. Meer dan wat we nu kunnen toepassen. Ik denk dat de grootste uitdaging zit in de coördinatie. Het hebben van een lange termijn view. En ook echt het koppelen van de kansen van AI aan de grote problemen die er zijn.
Maar welk aspect heeft te maken met kennis van wat het is? Kom jij vaak mensen tegen dat je denkt, nou, ik moet helemaal toch even weer opnieuw beginnen?
Ja, ik denk de
het is misschien moeilijk om te zeggen, want het zijn je klanten. Je wil ze niet afvallen, maar
ik denk de het is misschien, ik zit te denken of het kennis is of meer perceptie. Ja. Dus in de zin van, wat is de rol?
Ja.
Dus ik denk dat het meer is van, hoe zet ik het in? Wat is de rol? Dat daar de voorbeelden aan ontbreken. En je hebt af en toe hype-voorbeelden van iemand die zegt, kijk, ik heb dit gedaan, heeft zoveel opgeleverd. En dat zorgt voor een soort ongezonde verwachting. Mm-hmm. En als die dan niet uitkomt, we praten soms met bedrijven die zeggen, ik heb AI al geprobeerd en it didn't work out. Dat kun je niet zo zeggen.
Nee, ja, omdat het echt een lange termijn weg is met vallen en opstaan.
Wat je wel kan zeggen is, we hebben nog niet een manier gevonden om AI toe te passen dat het voor ons werkt.
Ja, maar is dat dan ook niet zo dat dat dit gewoon ook in de breedte speelt, in de publieke opinie? Omdat we zo in die extreme ook praten en eigenlijk geen echt debat hebben over AI? Dat zei Haroun Sheikh, dat we heel erg. Ik merk dat iedereen daar ook een beetje anders in denkt. Want Carla van der Weij zei, je moet wel juist die extreme blijven benoemen. Maar door die extreme te benoemen, kunnen mensen ook in een soort angst schieten en een soort laat maar zitten. En ik zie hem niet helemaal. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik denk dat dat de overheid echt een coördinerende rol kan hebben.
Nu komen we toch bij die overheid, ja.
Ja, ja, ik denk als je kijkt naar de energietransitie, mm-hmm. dan zie je dat er dat wat optimaal is voor een huishouden of een straat of een stad, anders is dan wat optimaal is voor het geheel. En ik denk als je daar succesvol in wil zijn, dat je echt een beeld moet bouwen, van wat is belangrijk nou voor deze provincie. En dat je daar data en AI in gebruikt, om daar een bijdrage aan te
geven. Dus de overheid moet veel meer die coördinerende rol in de breedte pakken. En hebben ze deze maand heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met de GasUnie het officiële startsein gegeven voor de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag. Is dat dan iets waarvan je zegt, ja, dit bedoel ik qua coördinatie van de overheid?
Ja, ja.
Want?
Nou, als je kijkt in de regio Zuid-Holland, Rotterdam, zijn er enorm veel uitdagingen en kansen op het gebied van energie. Dus wat ik net zei, we zijn letterlijk de Maas aan het opwarmen elke dag, met restwarmte. Op het niveau van de provincie kun je kijken van wat is nou de beste strategie om die energie te gaan inzetten. Maar dat kan een andere antwoord zijn, dat misschien voor Den Haag of een ander specifiek gebiedje het beste is. En de overheid moet in mijn ogen zeggen van, guys, dit is gewoon voor de provincie het beste, dus dat gaan we doen. En wat mij daar een beetje in tegenstond, is dat je dan nu ziet dat dus eindelijk is inderdaad Warmtelink goedgekeurd.
Ja,
precies, we hebben een stap gezet. We hebben
heel goed.
Maar dan zie je nu alsnog dat dan de gemeente Den Haag, diezelfde overheid, en dan weer rechtszaken gaat beginnen. En ik denk als je...
Want neem ons even mee wat daar dan weer achter zit.
Ik weet niet de details wat erachter zit, maar de gemeente Den Haag heeft het idee dat voor die gemeente er betere oplossingen zijn. En ze willen eigenlijk niet afhankelijk zijn van ze willen eigenlijk die warmte uit die pijpleiding.
Ja, dus die gaan
hebben.
Heel erg op hun lokale stukje zitten vervolgens. Ja. Terwijl jij zegt, hou nou de breedte in de gaten. Loop jij hier zelf ook tegenaan als je met trajecten bezig bent dat de overheid eigenlijk continu blokkeert of vertraagt?
Nou, wat we waar we een rol in kunnen spelen, wat we zien dat soms uit de weg wordt gegaan, is we denken dat energiesystemen, infrastructuren, daar heb je gewoon het voordeel van schaal. Als je dat gewoon integraal aanpakt en naar kijkt, dan werkt dat. Maar omdat het zo moeilijk is, zie je vaak dat het in stukjes wordt gehakt. Dus laten we gewoon een kleine lokale oplossing verzinnen. Nou, onze oplossing is juist geschikt om die integratie van die grote systemen...
Dus we moeten jullie gewoon bellen.
Precies.
Ja. want jullie hebben die integrale oplossing die je eigenlijk door de kunstmatige intelligentie die je aan toe hebt gevoegd, kan je heel goed... Ja. Vanuit het bredere verhaal voorspellen naar de lokale situatie. Ja, en daar op toepassen.
Ja, en het is niet zozeer ik geloof er oprecht in dat het hebben van een systeem, dat je kijkt naar het optimaal van het geheel, dat de juiste richting is. Je kunt het niet lokaal oplossen.
Zometeen praat ik verder met Hervé Huisman, die dus als start-up ondernemer in die energietransitie werkt, maar natuurlijk nog veel grotere stappen wil maken, want we hebben zijn drive gehoord aan het begin van de uitzending. Maar ik ga eens even schakelen naar mijn collega Kees Dorrestein. Wat ga je zo meteen doen in BNR Breekt?
Ja, Diana, je gaat een unicum meemaken in BNR
Breekt. Ik ben nou wel heel benieuwd, hoor, Kees.
We gaan het voor de tweede dag op rij niet discussiëren over corona.
Zo.
Nou dat is in deze tijden is dat toch wel erg bijzonder.
Ja, wat want er zijn natuurlijk toch nog heel veel andere onderwerpen die belangrijk zijn.
Exact. We gaan het over de woningmarkt hebben.
Okay.
En vooral over een aanpassing in de huisvestingswet. En daardoor krijgen gemeenten meer handvatten om eigenlijk de woningen die nu gebouwd gaan worden aan de eigen inwoners te geven. En niet aan iemand met een grote zak geld van buitenaf. Maar dan is wel de vraag, is dat wel zo eerlijk? Want dat betekent dat ik bijvoorbeeld niet in de gemeente Zaanstad mag gaan wonen. Of in Vijfheerenlanden. Of dat ik moet wachten totdat er
je
nog
wil,
net wat
graag,
huizen...
Je wil bij Sjors, onze voormalige hoofdredacteur.
Die nu de burgemeester van Vijfheerenlanden is. Nee, dat niet. Maar dat is wel een gemeente die dit wil gaan toepassen.
Ah.
Dus dat is wel bijzonder. Ik had hem ook nog eventjes geappt.
Ja.
Maar hij is hartstikke druk. Dus ik kan hem er zelf even niet over spreken.
Okay.
Nee. Dat is niet erg. Als burgemeester heb je druk. Als breekijzer hebben we voorrang geven aan eigen inwoners is een oneerlijke verstoring van de woningmarkt. Wat denk je? Eens of oneens? Vanaf 11 uur kan je bellen 020-468-4x0. Voorrang geven aan eigen inwoners is een oneerlijke verstoring van de woningmarkt. 020-468-4x0.
Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de kunstmatige intelligentie. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar machine learning Max Welling. Dit gesprek is uiteraard terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Hervé Huisman. Hij is CEO van Gradient. Dat is een start-up die kunstmatige intelligentie toevoegt aan stadsverwarming. En daarmee ook aan die energietransitie werkt. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag, Hervé. En in de vorige aflevering sprak ik met AI-expert Carlo van der Weij. Hij is directeur van Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute. En hij is ook directeur van Smart Mobility. Beide aan de Technische Universiteit Eindhoven verbonden. En hij had deze vraag voor jou.
Nou, als je dan toch even kijkt naar die mobiliteit waar we het net over hadden. Dan zie ik een mooie mogelijkheid dat we al die batterijen van die slimme elektrische voertuigen die we in de toekomst hebben. Dat die wel eens een rol zouden kunnen spelen bij de energietransitie. Dus als ik dadelijk mijn zonnecellen overdag op mijn dak heb. Kan ik dan daar mijn auto mee laden. Dat ik dan 's nachts mijn huis en mijn televisie en mijn wasmachines allemaal op de auto draai, zodat ik dan indirect toch zonnestroom heb. Dus wanneer is dat mogelijk? En ik hoop dat hij daar weer iets meer licht op kan schijnen.
Wanneer is dat mogelijk?
Nou, ik denk dat technisch gezien het eigenlijk niet zo heel ingewikkeld is. En dat er misschien nu wel hobbyisten zijn ergens die dat doen. Ik denk de grootste uitdaging is waarschijnlijk hoe je die stroom weer uit je auto krijgt. En ik denk dat de vraag heel erg is van, waarom zou je dit willen toepassen? En ik denk dat er een hele duidelijke reden is, in ieder geval in Nederland nu, is ook in het nieuws, dat die netwerken overbelast raken. Dus elektriciteitsnetwerk, dus niet warmte elektriciteit. Je ziet dat daar door zonnepanelen, warmtepompen steeds meer systemen op dat elektriciteitsnet gaan zitten. En die netwerken kunnen dat niet aan. Nou, een manier om dat op te lossen is dat je dus, als je zonnepanelen hebt, die energie in je auto opslaat en daarmee niet het netwerk belast. Maar de vraag is, als je dus dat probleem wil oplossen, wat is dan de meest logische oplossing? En er zijn ook manieren om bijvoorbeeld andere plekken waar elektriciteit het netwerk in of uit gaat te beperken. En als je ziet dat zelfs daar, dus bijvoorbeeld het veranderen van de vraag bij grote industriële partijen, dat zelfs al daar beperkingen zijn om dat te reguleren. Je kunt zeggen, ik ga 100 huizen met zo'n auto en zonnepanelen allemaal aan knutselen om dat te realiseren. Je kunt ook een grote aluminiumfabrikant bellen en zeggen, goh, misschien moet jij even af en toe wat minder elektriciteit van het systeem vragen. En zelfs daar zie je dat de coördinatie nog ontbreekt.
Ja.
Dus technisch gezien kan het, maar het vergt coördinatie en afstemming en ook prikkels dat mensen dit gaan doen. En dat is waar het aan schort.
Ja, ik begrijp dat ook Robin Berg van We Drive Solar daarmee bezig is in Utrecht om, ik zie al instemmend knikken. Dat was een Big Five over de nieuwe mobiliteit die mijn collega heeft gemaakt eerder. Dus er zijn eigenlijk wel dingen die gewoon al kunnen. Maar om de grote stappen te maken is het gewoon heel erg belangrijk dat ook die overheid die coördinerende rol pakt. Maar ik denk ook wel de investeringsbereidheid, het financiële plaatje. Wat is er nodig om echt dingen te laten vliegen?
Ja, nou, wat ik op dit onderwerp ook teruglas en zag, is dat bijvoorbeeld de prikkels die de overheid geeft en de subsidies. En de afhankelijkheid daarvan voor dit soort dingen best wel bepalend is voor de investeringsbereidheid. Dus als je als bedrijf zo'n oplossing wil ontwikkelen, dan is heel erg de vraag van wat is het kostenplaatje? Wat voor subsidies zijn er nu en in de toekomst? Ik denk dat daar nogmaals een stukje coördinatie een bijdrage kan leveren.
Want als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als Denemarken. Belijken in een aantal aspecten best wel op dat land. Hoe gaan ze er daarmee om?
Ja, nou, het is grappig voor stadsverwarming wordt Denemarken echt gezien als een voorbeeld. Ik denk terecht, maar gedeeltelijk hebben ze denk ik ook een andere situatie. Je hebt daar honderden warmtenetwerken.
Ja.
Maar dat zijn echt communities, dat zijn kleine stadjes. Ook heel erg dat community gevoel hebben. Die hebben een eigen energiecentrale staan, een eigen warmtenet. Mensen vinden dat leuk en voelen zich ook daarmee verbonden.
En ze zijn er al heel lang mee bezig. Dat is natuurlijk ook anders.
Klopt. Ja. Ja.
Dus er zit een hele historie achter.
En wij hebben de Randstad. Nou, in Denemarken heb je natuurlijk ook Kopenhagen. Dat zal vergelijkbaar zijn. Maar de Randstad is zo'n verbonden gebied.
Het is ook weer niet met elkaar te vergelijken op dat punt. Maar toch, als je kijkt naar inspirerende voorbeelden die je ziet, als het gaat over kunstmatige intelligentie en de energietransitie en andere landen. En het hoeft dus niet met warmtenet, maar gewoon energietransitie en AI. Wat zijn de inspirerende voorbeelden die je ziet waar wij hier in Nederland van kunnen leren?
Ja. Nou, ik denk dat in Scandinavië al veel meer gedaan wordt met bijvoorbeeld die vraagsturing. Wat we net bespraken van die elektrische auto gebruiken, die batterijen. Dat kun je ook doen met warmte en met andere aspecten. Ik denk dat er veel plekken zijn waar die vraagsturing al wordt toegepast. En ik denk, wanneer echt het verschil gaat komen, als je die twee dingen koppelt. Als iemand zegt van, goh, we moeten over 3 jaar enorm veel investeren om het netwerk uit te breiden, maar we kunnen ook met vraagsturing iets gaan doen. Maar het moet dan wel binnen 3 jaar af. En het is geen pilot, it needs to work.
Ja.
En ik denk dat je daar in Scandinavië al voorbeelden van ziet dat zo aan elkaar gekoppeld wordt.
En dan kom je dus toch weer bij die rol van die overheid die dan dingen, want je noemde dit pijnpunt ook bij het bedrijfsleven, maar bij de overheid zit het misschien ook te veel in pilotprojectjes die te klein zijn?
Ja, ik denk aan de positieve kant. We zijn er zelf ook gezegend mee. Zijn er allerlei subsidies, ondersteuning voor bedrijven zoals ons om dit te gaan doen. Dat gaat denk ik heel goed. Ik denk dat dingen nog wat sneller en makkelijker kunnen. Maar wij mogen absoluut niet klagen. Maar ik denk een steady investering. Soms zie je hele specifieke subsidiepotjes over soort kleine dingetjes ontstaan. En die zijn er dan een jaar en die gaan dan weer weg. Ik denk dat het gewoon veel meer een steady stroom moet zijn. Aan de ene kant. Het andere is ook heel erg zorgen dat de markt het zelf kan oplossen. Dus het wegnemen van belemmeringen. Ook in het start-up leven. Prins Constantijn is ook groot voorstander van, gaan we nou niet anders om met de beloning van werknemers.
Dus dat je het fiscaal aantrekkelijker gaat maken.
Ik denk dat daar nog stappen in te maken zijn.
Heel veel winpunten liggen. Je hebt net natuurlijk de kettingvraag beantwoord, maar die gaat door. En volgende week, ik weet niet of dit ook een probleem is bij jullie bedrijf, maar gaan we een Big Five maken over het personeelstekort. En de eerste gast die ik ga interviewen, dat is econoom Matthijs Bouwman. Wat zou je hem willen vragen?
Ja, als je het hebt over personeelstekort, hebben wij het geluk dat we natuurlijk software ontwikkelen en heel makkelijk allerlei mensen kunnen bereiken of met mensen kunnen samenwerken, bijvoorbeeld in Hongarije in ons geval. En dat voelt echt een soort van de 2021 oplossing van globally samenwerken aan dit soort dingen. Tegelijkertijd, als je het hebt over de elektriciteitsnetwerken, is daar een personeelstekort. Techneuten, monteurs die echt gewoon hier missen om de netten te verbeteren. Dus mijn vraag zou zijn, en aan de andere kant zie je de oplossingen die je daar hebt, is bijvoorbeeld seizoensarbeiders. Je ziet ook wat er in Qatar gebeurt. Nou, dat denk je aan de uitbuiting. Maar wat zijn nou goede oplossingen om ook mensen die fysiek ergens aanwezig moeten zijn, internationaal uit te wisselen? Op een manier waarop uitbuiting en alles geen probleem is. Wat zijn voorbeelden daarvan?
Mooie vraag, ga ik hem zeker stellen. En zou AI dan daar ook een rol bij kunnen zijn om eigenlijk die koppelingen te maken en de capaciteit aan elkaar te koppelen op een snelle manier?
Ongetwijfeld.
AI is de oplossing voor alles, als we maar die rode vlag in de gaten houden. Dat moet samen met elkaar gaan. Ik wil je heel erg danken dat je mijn gast wilde zijn. Hervé Huisman, de CEO van Gradient. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag live. Zometeen Kees Dorenstein met het programma BNR Breekt. Ik wens je alvast een heel mooi weekend.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.